Gemeente, al hier aanwezig en ook u allen die thuis meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Hoek uit Hoevelaken. Aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag en is er 's avonds om 7:30 dienst in dit gebouw waarin dominee Kamerbeek uit Nijkerk hoopt voor te gaan. Volgende week zondag 4 april, eerste paasdag, hopen de diensten voor te gaan 's morgens om 9 uur. Dominee Kot uit Huizen en 's avonds om 6:30 dokter Buitelaar uit Ridderkerk. We leven en welzijn volgende week zondag eerste paasdag om 9 uur en 6:30 de beide erediensten. Er zijn geen categorisaties meer en straks na de dienst dan komt de nieuw gevormde jongeren bijbelstudieclub bijeen hier in Opmoer. Alle jongeren vanaf 18 jaar zijn van harte welkom. Woensdag vergaat de vrouwenvereniging voor de laatste keer dit seizoen om 7:45 in de bestuurskamer van Betsan. Aan de orde van behandeling is bijbelstudie 11. De avond zal verder in het teken staan van Pasen met als thema Jezus leeft in eeuwigheid. Alle dames worden op deze avond verwacht. Donderdag om 7:45 komt de Bijbelkring 1 bij Arnold en Lian Geluk, Poldreef 25, de Nieuwe Kerk aan de IJssel. De meeste leden van onze gemeente die in de Moekapelle woonachtig zijn, zullen een brief van de plaatselijk hervormde gemeente in de PKN hebben ontvangen met een formulier tot uitschrijving uit uw gemeente, waarin tegelijk wordt bevestigd dat u lid bent van de hersteld hervormde kerk. Zoals toegelicht in ons kerkblad van januari, jongsleden, adviseren wij u deze ondertekend te retourneren. Tijdens deze dienst worden twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de eredienst, de tweede collecte voor het algemeen kerkenwerk. En bij de uitgang staat ook van dit gebouw staat ook de bus voor de zending. Mogen we al deze collecten van harte bij u aanbevelen. In de voorbeelden willen we denken aan het evangelisatiewerk van de samenwerkende Moekapelse Kerk. Nu Moekapelse Kerken, nu deze week de paasvolder wordt verspreid. En we willen ook denken aan het beroepingswerk van de plaatselijke gemeente. Nu voor de beroepen in de Griffinde gemeente en in de PKN is bedankt. Willen we nu met elkaar zingen op Psalm 136 en daarvan het vierde vers. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 38, het 16e vers. Ik zei, laat nooit mijn bittere lijden hen verblijden. Het 17e. Want o Heer, ik ben aan het zinken en tot hinken ieder ogenblik gereed. En het 21e. Zie mij, Heere, wie elk moedigten tot u vluchten. Psalm 38, vers 16, 17 en 21. Thank you. Gemeente, ook deze middag belijden wij het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En aansluitend zingen wij van de tweede psalm, het laatste, het zevende vers, welzalig zij, die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogste geluk beschouwen. Het zevende vers van de tweede psalm, na de belijdenis van het geloof. Maar vooraf zeggen een ieder van u en van jullie in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere in de hemel, we zeggen uw heerlijke naam ootmoedig dank, dat wij voor de tweede maal op deze laatste lijdenszondag hier rondom uw woord mogen zijn. En dan vernemen we uit deze bekende psalm, die bekende woorden, welzalig zij, die vast op hem betrouwen. En Heere, wij bidden van u, nu ook dat woord van die lijdende koning opnieuw ons onder de aandacht wordt gebracht, laat dat de wijze zijn waarop wij hem beschouwen. Dat wij dat doen zullen met een hart dat op hen mag betrouwen. En niet, zoals het ook eeuwen geleden, op weg naar Golgotha en op Golgotha, door velen gebeurde, met een hart dat hem bespotte, zelfs met een mond die hem bespuwde, met woorden die hem belasterden. Heere, geef dat wij deze middag, bij de hand genomen door uw Heilige Geest, zo bij het kruis mogen staan, dat wij daar staan met een hart dat vast op u mag betrouwen, die de leidende koning was en nu de verhoogde koning bent, Heere Jezus Christus. En juist daarom, omdat u de verhoogde koning bent en bezig bent om uw kerk bijeen te vergaderen uit alle volken, geslachten, talen, natieën en rassen, door de werking van uw woord en uw Heilige Geest. En Heere, wilt u dan uit de hoge, ook op ons zoals we hier vanmiddag bij elkaar zijn gekomen, in genade neerzien. En dat uitwerken met uw woord. Want Heere, het is toch uw woord. En laat daarom dat woord, als dat zo dadelijk open gaat, als dat gelezen wordt en als dat verkondigd wordt, laat dat vervuld zijn van uw kracht. En laat dat woord vergezeld gaan van uw geest, opdat de vruchten voor u, Heere, heerlijk en veel mogen zijn. En dan mogen wij elkaar ook biddende bij u aanbevelen. Heere, u weet wat een ieder van ons nodig heeft, hier of als we misschien op een andere plaats meeluisteren en ons verbonden weten. U kent de overleggingen van het hart. U weet wat er leeft in de harten van de kinderen. U kent de gedachten van onze jonge mensen. Heere, u weet wat er omgaat in ons innerlijk, wanneer we ook ouder zijn geworden. En misschien de toenemende last ervaren. En misschien het kruis voelen drukken wat we dragen. Heere, geef ons van klein tot groot dan te zien op die overste kruisdrager, om te ontdekken dat in zijn wonden, zoals de belijdenis van de kerk dat zegt, allerlei vertroosting is. En Heere, wie we dan ook zijn en hoe oud we dan ook zijn, en hoe we er dan ook aan toe zijn, in hem is alles. Want het geloof leert het toch, om genoeg te hebben aan dat Lam Gods, en de zaligheid die in hem is, zonder ooit genoeg te krijgen van dat Lam van God. Heere, wilt u ons dan helpen om het woord te ontvangen, en ons ook genade geven om dat woord te ontvouwen, opdat het zijn loop mag hebben. Ja, Heere, dat dat woord zijn loop mag hebben in ons midden vandaag, vanmiddag. Maar mogen wij u ook bidden om een voorspoedige loop van het woord, ook in het midden van de gemeenschap, hier in Moerkapelle. En in dat verband mogen wij u aanbevelen het beroepingswerk, zoals dat vanwege andere kerken ook uitgaat en bezig is uitgevoerd te worden. Heere, we bidden van u, wilt u ook daarin leiden? En wilt u ook daarin harten neigen, opdat de banier van het evangelie ook hier aan deze plaats en onder dit volk mag bestendig zijn. En uw getuigenis tot zegen van kleinen en groten blijvend mag uitgaan, ook als dat uitgaat door het evangelisatiewerk, wat ook in deze weken gestalte krijgt, door middel van een folderactie. Heere, dat lijkt in onze ogen dikwijls zoiets kleins. Maar hoeveel hebt u nodig? Dat ene zaad onder de zegen van uw geest, wat zal toch grootse vruchten draag. En daarom bidden wij van u, Heere, wilt u uw zegen verbinden aan dat werk. Opdat waar jongeren en ouderen misschien maar een enkele blik slaan in die folder, getroffen mogen worden door een woord van uw mond en getrokken mogen worden tot hem wien te kennen het leven is. Die Christus die de opstanding en het leven is. Ach Heere, wat kunnen we soms verlangen naar wonderen van herleving, van opleving. Wat kunnen we soms uitzien naar een opwekking, ook in het geheel van ons volksleven. En dan mogen we u wel belijden. Dat er meer reden is, dat er alle reden is, Heere, dat u heen gaat. Ook uit ons land. Maar we bidden van u, wilt u nog genadig zijn? En wilt u zich nog ontfermen? Heere, we bidden van u. Waar in de geschiedenis, ook hier in deze lage landen bij de zee, uw wonderen zijn gezien, wil ze ook in deze 21ste eeuw nog werken en ons wonderen doen op wonderen horen, opdat men weten zal dat u de levende God bent en uw eer, Heere, erdoor vergroot zal zijn. En wil ons om uw eer dan ook deze middag gedenken, want het gaat om u en om uw naam en om uw eer en om uw dienst en om uw kerk. En daarom, Heere, niet om onzentwil, maar om uwentwil. Hoor ons genadig, we bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, op deze laatste van de Lijdenszondagen gaan we aan de hand van het woord richting de kruisheuvel, richting Golgotha. Wij lezen samen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. De schriftlezing is uit Marcus 15, de versen 1 tot en met 22. En daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Marcus 15, vanaf vers 1. En terstond, 's morgens vroeg, hielden de overpriesters de samenraad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vroeg hem: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende zeide tot hem: gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende: antwoord gij niet? Zie, hoevele zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niet meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wien ze ook begeerden. En er was een, genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag had gedaan. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun, zeggende: wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaten? Want hij wist dat de overpriesters hem door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de scharen dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen: wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, die gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom: kruis hem. Doch Pilatus zeide tot hen: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer: kruis hem. Pilatus nu, willende der schade genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegeeseld had, om gekruist te worden. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen. En deden hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af, en deden hem zijn eigen klederen aan, en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. Tot zover, gemeente, de lezing van het Lijdensevangelie. Deze zevende Lijdenszondag willen wij met elkaar stilstaan bij een bijzonder voorval op weg naar Golgotha. Het wordt ons beschreven in vers 21 van Marcus 15, waar de evangelist optekent: en zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Tot zover het tekstwoord voor de bediening van het woord. Voordat wij ons onder het woord van de Heere stellen, krijgt u de gelegenheid uw gaven te geven. De bestemming van de collecte is bekendgemaakt, hartelijk aanbevolen. En wij zingen van Psalm 142, het derde, vierde en vijfde vers. Psalm 142, vers 3, 4 en 5. gemeente, we staan vanmiddag in gedachten stil aan de voet van Golgotha, waar de evangelist ons getuige laat zijn van de volgende bijzondere gebeurtenis. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Gemeente, ik heb bij mezelf gedacht, naar aanleiding van deze tekst, dat zal je toch maar gebeuren. Wat deze Simon van Cyrene op die bepaalde dag daarover komt. Zo wandel je nog niets vermoedend van buitenaf in de richting van de stad. En zo ga je gebukt onder een kruisbalk. Ga je gebukt onder die zware en moeilijke last naar de plaats van de dood. Want dat is het toch, jongens en meisjes, wat deze Simon van Cyrene overkomt, nietwaar? En Marcus beschrijft hoe hij van de akker komt gelopen. Wat hij daar gedaan had, weten we niet. Dat wordt ons niet verteld. In elk geval, hij komt van buitenaf. En hij nadert aan de stad, aan de poort van de stad. En wij mensen zeggen dan wel eens, gemeente, ja, die man die was nu eigenlijk precies op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Hè? Want voor hij goed en wel beseft wat er gebeurt, gaat hij gebukt onder die zware kruisbalk, vermoedelijk die dwarsbalk, die de Romeinse soldaten van de Heere Jezus hebben afgenomen en hem op de schouders hebben gelegd. Marcus die tekent aan en zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Ik zei net, dat zal je gebeuren, hè? Maar misschien is het wel gebeurd. Wat u betreft, wat jou betreft. Ik bedoel dat u plots, dat jou plots, klaps, heel onverwacht, zonder dat je het aan zag komen, een kruis werd opgelegd. Niet in de letterlijke betekenis van het woord, zoals hier bij Simon, maar daarom toch niet minder aangrijpend misschien. En niet minder ingrijpend misschien. Hè, uw leven. Gemeente, het verliep tot op dat moment misschien heel ongestoord. Kalm. En net zoals die wandeling van Simon. Zo stel ik me dat voor. Heel ongestoord komt hij aangelopen. Uit de velden van de akker dus. En nog eens, we weten natuurlijk niet wat die man daar gedaan had. Maar in elk geval, net zoals in zijn geval, werd misschien uw kalme gang plots, klaps, ondersteboven gekeerd. En als met één slag werd in uw leven, in jouw leven, alles anders. En ging je eerder nog met een gemakkelijke stap door het bestaan. Het werd plotsklaps moeilijk en zwaar en diep. En dan kunnen we natuurlijk aan van alles denken. Er zijn kruisen in veel soorten en maten en formaten, gemeente. He, aan de een die denkt aan een kruis van zorg in het leven. Een ander denkt aan een heel gevoelig verlies dat werd geleden. Een ander denkt misschien aan een stuk beproefdheid, juist om het geloof. Als je met smaad te maken krijgt, als je met schande te maken krijgt, met vijandschap om het evangelie, om het kruis van de Heere Jezus. Een vierde denkt aan een kruis van spanning, psychische nood, moeite. Wat een lasten. Kijk, hier gaat het natuurlijk heel in het bijzonder om zijn kruis, zegt de tekst. Het kruis van de Heer Jezus. Dat is duidelijk. En dat betekent niet, gemeente, dat begrijpen we meteen al met elkaar. Dat betekent niet dat Simon hier iets van het lijden van de Heer Jezus zou hebben overgenomen. Of dat Simon iets van het lijden van de Heer Jezus zou hebben afgenomen. Geenszins. Hoe zou dat kunnen? Maar Simon krijgt wel iets van de schande van het kruis van Christus te dragen. Iets van de smaad moet hij omwille van die lijdende Christus meedragen. Iets van de spot van de koning gaat over op zijn onderdaan. Ene Simon. Met andere woorden, bekend was die man helemaal niet. Marcus heeft het over ene Simon. Tot op die dag had misschien niemand verder ooit van hem gehoord. Na die dag zouden de mensen tot in de 21ste eeuw aan toe over hem praten. Maar tot op die dag was hij een onbekende. Ene Simon. We weten wel waar hij vandaan kwam. Simon van Cyrene. In die tijd was dat een belangrijke stad in Libië. Hè, dus dan moet je op de kaart denken aan het gebied ten westen van Egypte. In Afrika dus. Een stad waar ook toen al heel veel Joden woonden, zo weten we. Er zijn zelfs schattingen die zeggen dat een kwart van de bevolking van die stad uit Joden bestond. Met andere woorden, het zou heel goed kunnen zijn dat deze Simon, afkomstig oorspronkelijk uit Cyrene, tegenwoordig in Jeruzalem woont, of dat die vanwege het Pascha naar Jeruzalem is gekomen. He, want straks op de Pinksterdag, dan horen we het ook in de Bijbel, Handelingen 2, dat er mensen uit allerlei achtergronden en van allerlei afkomst en herkomst in Jeruzalem zijn, ook mensen, zo lezen we daar, uit Frigië, Pamfilië, Egypte en de delen van Libië, het wel bij Cyrene ligt. Hoe dan ook, wij zouden zeggen, jonge vrienden, daar liggen de roots van deze Simon. Cyrene. En hij is de enige niet in Jeruzalem. In Jeruzalem, gemeente, was een hele gemeenschap van Joden uit Cyrene. Als u het boek Handelingen leest, dan komt u erachter dat er in Jeruzalem zelfs een speciale synagoge was bestemd voor de Joden uit Cyrene. En wat nog belangrijker is, ook uit hen komen er tot het geloof in Christus. Mensen die dan vervolgens uitgaan, nota bene tot in Antiochië aan toe, om het evangelie van die gekruiste en die opgestane Christus te verkondigen. Onder wie ook Lucius bijvoorbeeld, een vooraanstaand christen, net als deze Simon, geboren in Cyrene. Goed. Nou, die man, van wie we verder dus niet zoveel weten, die komt op die bewuste vrijdag van de akker, van buitenaf de stad, naar de stad toegelopen. En zoals gezegd, we kunnen er maar naar raden wat hij daar deed op die akker. Er zijn uitleggers, ja, je kan van alles bedenken natuurlijk. Er zijn uitleggers die hebben gezegd, die man die was op die akker nog aan het werk geweest. Lijkt me eerlijk gezegd niet zo aannemelijk op het Pascha. Anderen denken dat hij gewoon gewandeld heeft. Weer anderen denken dat hij daar overnacht had, omdat er veel pelgrims buiten de stad in het veld overnachten. veel doet het er niet toe. De uitdrukking van Marcus die zegt alleen maar dat hij van buiten af kwam. En om die reden, gemeente, zal Simon zich niet bewust zijn geweest wat er zich binnen in die stad intussen allemaal afgespeeld heeft. En daarom gebeurt het zo. Vlak bij de stadspoort, zo merken we uit de beschrijving van Matthäus, komt Simon oog in oog te staan met die bijzondere kruisdrager, Christus. Hij komt die stoet tegen, die komt hem tegemoet vanuit de poort, en daarbij moet eigenlijk toch wel alle aandacht uitgaan naar die ene kruiseling, Jezus. Wat zal hij bedacht hebben toen hij het zag, deze Simon? Ach, daar kunnen we helemaal geen zinnig woord over zeggen natuurlijk. We kunnen er misschien beter over nadenken wat wij bedenken. Als wij Christus met dat kruis zien komen uit de stadspoort richting Golgotha. En hij dragende zijn kruis, zegt de Bijbel, ging uit. En dat mag ons, gemeente, niet ontgaan. Buiten de legerplaats gaat hij, volgens het woord van de apostel. Hè? En inderdaad, dat mag ons niet ontgaan. Want zo was het van de dagen van Mozes af al geweest. Ik bedoel, het zondoffer, de bok of de var, moest buiten de legerplaats worden geslacht en gedood. En, nummer 15, ook de doodslager, de overtreder die de doodstraf verdiend had, moest buiten het leger worden gestenigd. Dat was de plaats van de terechtstelling, dat was de plaats van de dood. Daar werd het vonnis voltrokken. Buiten de legerplaats. En hij dragende zijn kruis ging uit. Ziet u. Toen was het een tentenkamp geweest. Nu is het een stad. Maar intussen wordt ook hij buiten de legerplaats gebracht om gedood te worden. En hij dragende zijn kruis ging uit. Nou, en juist op dat moment dat die kruisdrager uit de stad komt, komt Simon eraan. En je zou denken een toevallige voorbijganger. En zij dwongen een Simon van Cyrene, komende van de akker, die daar voorbij ging, dat hij zijn kruis droeg. Waarom? Waarom doen die soldaten dat eigenlijk? Ja, misschien dat een van jullie denkt, nou dat is niet zo moeilijk. De Heere Jezus was natuurlijk uitgeput, moe. En hij kon misschien helemaal niet meer tegen die heuvel opkomen met dat kruis op zijn schouder. Nou, dat is vaak gedacht en veel geschreven, en ik zeg ook niet dat het niet waar is. Al staat dat natuurlijk nergens in de Bijbel. Anderen hebben gedacht, juist vanwege het stukje dat ervoor staat, wat we gelezen hebben, over heel die spotvertoning. Anderen hebben gedacht dat dit opnieuw een boze ingeving was van die soldaten die hier dan mee hun spottende bedrijf voortzetten. Ze hadden hem toch als een zogenaamde koning aanbeden, met die zogenaamde koninklijke mantel om en die zogenaamde koninklijke kroon op het hoofd en die zogenaamde koninklijke scepter in de hand. En het zou kunnen dat ze hier gedacht hebben, het is toch een koning? Nou, een koning moet een onderdaan hebben. Een knecht die zijn spullen draagt. Hoe dan ook, hun blik valt op Simon. ene Simon, die daar juist langskomt. Ze dwingen hem, lezen we, om het kruis te dragen. Hij moet, hij heeft geen keus. Er staat niet dat hij niet wil, maar dat hoeft er eigenlijk niet te staan. Ik kom daar zo op terug. Maar hij hoeft niet te beslissen. Ze dwongen hem. Tegensputteren heeft geen zin. In gedachten, jongens en meisjes, zie ik zo'n Romeinse soldaat voor me. Hè? En die speurt even langs de kant van de weg. Hij ziet die eenzame figuur daar hen tegemoet komen. En hij zegt, hier komen jij. Dragen dat kruis. Dat recht hadden ze. Ik zou bijna zeggen, gemeente, ze vorderen Simon. Hè? We kennen de beschrijvingen van de oorlogsjaren. Waarbij de bezetter alles vorderde wat los en vast zat. En dat varieerde van fietsen tot vee, tot nota bene mensen. En zo vorderen deze Romeinse soldaten, als het ware deze Simon van Cyrene, op om het kruis van deze kruisteling te dragen. Plotsklaps wordt het hem opgelegd. Hij had nooit het kunnen vermoeden. Hij had het ook helemaal op geen enkele manier kunnen zien aankomen. Zoals het misschien ook voor u of voor jou was. Of voor u of voor jou is. Plots is daar het kruis. Jawel, en daar komen we straks nog op terug. Het is zijn kruis. Het kruis van Christus. Hij krijgt dat opgelegd. Hij moet in de last, maar ook in de smaad van Christus delen. Hij wordt gedwongen om als een dienaar van deze koning in zijn spoor te komen. Deze Simon, ene Simon. Gemeente, is niet alleen een heel onbekende figuur in het Leidensevangelie, maar hij is ook een hele onopvallende figuur. Deze man. Hij is niet iemand die de Heere Jezus volgt naar Golgotha zoals de discipelen dat deden. Of een enkele dan. Maar hij is ook niet iemand die met die spottende, jouwende, joelende menigte meeloopt en meeroept achter die gekruiste, die kruiseling aan. Deze Simon is een hele onopvallende figuur, zoals er zoveel zijn. En misschien bent u er ook wel een. Niet iemand die nu uitmunt in openlijke vijandschap. Maar ook niet meteen iemand die in liefde achter die koning komt. Kijk eens, ik weet wel, we zijn een vriend van het kruis of een vijand. Eén van twee. U bent of een vriend van het kruis of een vijand. Ik ben of een vriend van het kruis of een vijand. Jij bent of een vriend van het kruis of een vijand. Alleen, vijanden zien er heel verschillend uit. De een laat aan alles merken dat hij een vijand is. Die spot ermee. Die schopt er tegen. Keert zich vol bittere boosheid af van de Christus Gods. Zoals we ze hier ook zien. Die oversten bijvoorbeeld. Die lasteraars, die spotters. Maar je hebt ook veel minder opvallende vijanden van het kruis. En je zou eens moeten denken aan bijvoorbeeld de rijke jongeling. Keurige jongen, oppassend, in het spoor loopt hij, neemt de wet van God ernstig, toch een vijand. Hoe dat hier voor Simon is, weet ik niet. Het is een vage figuur, maar hij wordt gedwongen onder het kruis der schande, En gemeente, zullen we dan niet tegen elkaar zeggen, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. En we moeten eerlijk blijven. En we moeten zeggen, het blijkt niet dat Simon heel erg zich verzet heeft. Ze dwongen hem, hij krijgt geen keuze, hij houdt geen keuze over. Maar dat hoeft er ook niet te staan. Want reken maar dat alles in Simon zich verzette tegen dit kruis van Jezus. Al was het alleen maar, gemeente, omdat dat kruis hem op deze dag verontreinigt. Het kruis, hè, dat is het vloekhout, dat weet u. Wat denkt u dat het betekent voor zo'n Jood als Simon om op de dag van het Pascha in aanraking te komen met het vloekhout van de schande? Eerder in het evangelie kunt u lezen hoe die menigte, hoe die weigeren om één voet te zetten in dat paleis van Pilatus, omdat het de reiniging van het Pascha was. En dat zou hen verontreinigen, dat zou hen ongeschikt maken om het Pascha te vieren. En deze Simon nota bene krijgt hier het vloekhout opgelegd. Reken maar dat hij het innerlijk verafschuwd heeft, dat kruis. Hoe kon hem dat nu juist hier en nu gebeuren? En ze dwongen het Simon. Maar gemeente, wat komt er in ons tegen het kruis van Christus niet in verzet, hè? Bij jou, bij mij, bij u. We willen van onszelf uit toch niks van dat kruis weten. Hoe dwaas dat ook is, maar we mijden dat kruis als een onrein ding. Omdat het kruis van de Heere Jezus natuurlijk ons kruisigt. Omdat het dat kruis duidelijk maakt dat wij de vloek verdienden. Hoe dan ook, jouw hart, mijn hart is net als dat van Jesaja, toch? Als wij hem aanzagen, was er niets dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En ons hart heeft geen interesse voor het kruis van deze man van smarten. Tenzij we onder zijn kruis gedwongen worden. Hoe? Zeg je? Doordat de Heilige Geest je hart verbreekt. De Heilige Geest je ogen opent. En daar gebruikt hij altijd de Bijbel bij. Je ogen opent voor je persoonlijke schuld voor God. En je laat zien hoezeer je zelf de vloek om de zonde draagt en verdient, gedoemd verloren te gaan, tenzij de gekruiste ons behoudt. En dat zou ik, gemeente, dan nog de zachte dwang van de Heilige Geest willen noemen. Al besef ik heel goed dat die boodschap, die ontdekkende boodschap, dat die voor ons vlees hard en scherp is en diep gaat, ja, afbreekt. De boodschap van de schuld voor God die ons leven tekent, dat die aangrijpend is. Maar toch zou ik dat nog zachte dwang willen noemen. Wel dwang. Want ons vlees verzet zich uit alle macht tegen dit kruis. Want het kruisigt jezelf. Wie bij het kruis van Christus buigt en behoud vindt, die mens, die gaat er een kruis door zijn eigen oude leven. Iets wat niemand zonder dwang opgeeft. Maar er kan ook nog een hardere hand aan te pas komen en moeten komen. En de Heilige Geest moet soms een mens omver stormen om te komen tot de aanbidding van die wonderheerlijke Christus der Schriften. Onder het kruis gedwongen. Denk eens aan Manasse. Jonge jongen nog. Komt in de cel terecht, in de gevangenis. En als hij helemaal op het nulpunt van zijn bestaan komt, dan buigt hij. Mensen, voor wie je door diepten gaat, ging. Er kan een kruis voor nodig zijn. Om in te keren, weder te keren tot God. Hoezeer we voor die boodschap terugschrikken misschien. En vanwege die boodschap terugdeinzen. En nog eens, gemeente, oudere jonge vrienden, laat zulke dwang voor ons toch niet nodig wezen. Elke dag, bedenk dat wel, elke dag, dat wij het kruis van Christus verwerpen in ongeloof en aan dat kruis voorbij gaan en dat bloed van het kruis verachten. Elke dag dat we in ongeloof volharden, tarten we eigenlijk de Heilige Geest om ons met fermere hand tot Hem te brengen. Voor alle duidelijkheid, ook wie gelooft krijgt kruisen te dragen, gemeente. Maar dat is vrolijk kruisdragen. Dat is kruisdragen in de kracht van hem die vooraan gaat. En dat is een kruis dat drijft in de richting van de kroon. Maar waar wij nog altijd een vijand van het kruis zijn, daar kan een kruis nodig zijn om ons tot bekering te bewegen. We moeten dus bedenken wat dat nu met Simon heeft gedaan. En dan moeten we voor één ding wel oppassen, want je kan hier natuurlijk prachtige dingen van maken. En hele prachtige dingen bij bedenken die er niet staan. Niemand van ons kan in het hart van Simon kijken, toch? De Heere alleen. Maar één ding staat vast. Met de hand op dit woord. Simon. Hij was van plan om van buiten de stad in te gaan. En waar komt hij terecht? Op Golgotha. En hoe komt dat? Omdat hij een kruis krijgt opgelegd. In dat opzicht is het in elk geval een heiligend kruis geweest. Hij komt van de akker, hij gaat richting de stad en nu wordt hij tegen wil en dank een getuige van de kruisiging van Christus. Kijk, we zouden zo graag weten wat er in het hart van Simon was. Hè? Dat zal voor u denk ik niet anders zijn dan voor mij. En we zouden graag geweten hebben wat er in hem omging, wat hij bedacht heeft. Wat er door zijn hoofd gespeeld heeft. Wat er in zijn hart is omgegaan. Maar de Heilige Geest vond het beter om dat voor ons verborgen te houden. En anders zouden we misschien wel te veel gelet hebben op die tijdelijke kruisdrager, die ene Simon, dan dat we het oog zouden vestigen op de kruisdrager, de Heer Jezus Christus. Maar toch zijn er wel dingen in dit tekstwoord, gemeente, die ons te denken geven. Want ik ben tot nu toe, natuurlijk met opzet, wat voorbij gegaan aan die twee namen, Alexander en Rufus. Die staan er niet voor niets, want de Heilige Geest tekent nooit iets voor niets op. En die namen vallen te meer op, omdat de andere evangelisten ze niet vermelden. Alleen Marcus doet dat. Waarom? Nou, veronderstel ik te veel, gemeente, als ik zeg dat kennelijk de lezers van Marcus die twee mannen kenden. Matthäus verzwijgt het. Lucas verzwijgt het. Marcus niet. Met andere woorden, zijn lezerspubliek was kennelijk bekend met die twee. mannen. En om dat een beetje te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk weten voor wie Marcus het evangelie aanvankelijk heeft opgeschreven. Want we weten namelijk dat Marcus het evangelie heeft opgeschreven zoals hij dat hoorde uit de mond van Petrus. En zijn evangelie was bestemd voor die gemeente, vooral voor die gemeente waar Petrus zo'n hele belangrijke rol had gespeeld. En dat is de gemeente van Rome. Met andere woorden, als ze ergens weten wie Alexander en Rufus zijn, dan moet dat in Rome zijn. Marcus laat als het ware in het optekenen van zijn evangelie weten, en ze dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, u weet wel, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Kennelijk kende men in Rome deze twee wel. En wat blijkt dan, gemeente, als u gaat lezen in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, dat hij nadrukkelijk de groet laat overbrengen aan Rufus en zijn moeder, die ook voor mij, zegt Paulus, als een moeder is geweest. Kortom, het lijkt er wel heel erg op dat Simon, deze Simon, de vader was van Alexander en Rufus, die twee die in Rome, in de gemeente van Rome bekend waren. En ook de kanttekenaren hebben in die richting gedacht, want in de kanttekening bij onze tekst staat twee vermaarde lieden in de kerk van God, deze twee. En wat ook niet helemaal zonder belang is, van het allereerste begin af aan in de geschiedenis van de kerk zijn deze twee bekend geweest als de zonen van deze Simon. U zegt misschien, ja, wat wilt u met dat hele verhaal nou bereiken en wat is het belang daarvan? Nou, gemeente, zou daaruit niet op een treffende manier duidelijk worden welk een zegen er in zijn leven, in het leven van Simon, van dat kruis is uitgegaan. En laat dat niet zien dat deze dag in het leven van Simon, niet alleen voor hemzelf, maar ook nota bene voor zijn gezin, tot een bijzondere zegen is geweest. Niet alleen voor zijn eigen hart en leven, maar nota bene ook voor dat van zijn vrouw, de moeder van Rufus, en voor die jongens. Twee vermaarde lieden in de kerk van God. Het kruis waar Simon onder gedwongen moest worden. Het kruis wat hij vanuit zichzelf op dat moment zal hebben verfoeid en hebben verwenst. Dat bleek een heiligend en een heilzaam kruis te zijn. Want het kruis dat hem hier is opgelegd, dat brengt hem op Golgotha. Het kruis wat hem hier is opgelegd, dat brengt hem met andere woorden tot de gekruiste. En kennelijk heeft die gekruisigde Christus Simon nooit meer losgelaten. Tot zegen van zijn hart en tot zegen van zijn huis. Want dit kruis, het is het kruis van de kruiseling Christus, die gekruist is, maar die ook opgestaan is, zo dat zijn kruis, waar hij het werk van de verlossing aan voldeed, een kracht ten leven is, en die kracht die werkt door in het hart, in het bestaan, in het huis van Simon. Simon, hij moest aanvankelijk gedwongen worden. Iets waar deze soldaten de heren nog een dienst in moeten bewijzen. Ik zei eerder dat die soldaten Simon vorderden, maar is het goed beschouwd de hemel niet? geweest. Niets bij geval, zeggen we toch. De hemel vorderde Simon op. En ik zou met een variant op de tekst kunnen zeggen, met het oog op die Romeinse soldaten: hij dwong hen. Zij die Simon vorderden voor het kruis, werden zelf gevorderd door de hemel. Simon, ook zijn hart verzette zich van nature tegen dat kruis. Maar hoe zal die er later de Heere voor gedankt hebben? Voor de dag dat hij zijn pad kende. Voor de dag dat hij zijn pad kruiste. De dag dat hij hem bracht op de kruisheuvel. En wat zal die zich daar later over verbaasd hebben, gemeente, dat toen die daar aankwam op Golgotha, dat hij het mocht teruggeven. En dat hij werd gekruisigd, niet Simon. Kijk, is dat nu in uw leven de vreugde, gemeente, geworden van het kruis dat u misschien werd opgelegd? Bracht het u daar? Bracht het u bij hem? En bracht het u tot de wondere aanbidding van hem, die overste kruisdrager? Bracht het u op Golgotha? Dat kruis? Zeker. Als het er is, zegt de Bijbel, is dat geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Maar nadien geeft het van zich de vreedzame vrucht van de gerechtigheid, als het je brengt op Golgotha. Misschien een Simon. Ik bedoel, misschien eerder een vreemdeling. Een onbekende van hem en voor hem. Maar gezet in het spoor van de koning. En nog eens, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen, gemeente. Verwerp het kruis van Christus toch alstublieft niet. Paulus, hij wist het ook zo de gemeente voor te houden, dat hij zei, ik bid u van Christus wegen, laat u toch met God verzoenen. Verwerp dat kruis toch niet. Want dan blijft de toorn van God op u, dan blijft de toorn van God op jou. Laat het kruis voor ons toch geen vloek zijn, gemeente. Laat dat kruis niet iets zijn wat ons onrein voorkomt, maar juist door ons omarmd worden. Als het kruis dat ons rein maakt. Laat dat kruis ons toch geen vloek zijn, maar een zegen. De apostel zegt, laat ons uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende, als een Simon. Zonder ergernis aan het kruis, maar hopend op dat kruis. Want wie achter hem wil komen, u weet het al, die nemen het op. En die volgen hem, delend in zijn schande, en straks delend in zijn heerlijkheid. Wend u niet in verharding af. Tart de geest van God niet. Of om u onder het kruis te dwingen, of om u over te geven aan de boze keuze van uw boze hart. Simon zou het tegen ons zeggen, gemeente. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Laat de liefde tot de wereld over je hart niet heersen. Schaam je het evangelie van Christus niet. Ga uit buiten de legerplaats. Uit van die wereld. Uit van dat oude leven. Zoek bekering. Heere, bekeer me. Doe me komen in dit spoor. Maak me tot een kruisdrager. De wereld verlaten. De oude natuur doden. Uitgaan van hen die hem haten. Komen achter de koning aan. Kijk, dan wordt het wandelen onder dat heiligende kruis, zoals die jonge dominee uit Schotland, Robert Murray McChain, het zei. Hij is nooit 30 jaar geworden. Maar dat wist hij wel. Hij ging onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven, in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij. Dwars door deze aardse woestijn. Gestorven voor mij. Dat zou zijn zwanenzang zijn. dat is gaan onder een heiligend kruis, gemeente. En anders dan Simon, hier, is het dan kruisdragen met uitzicht op de stad. Amen. We zingen van Psalm 32, het vierde vers. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. 32 vers 4. Laten wij danken en bidden. Heere, wat raken we nooit uitgedacht en uitverbaasd over dat wondere werk en die wondere weg van u. U die zichzelf gegeven hebt, zo zegt Paulus ergens. Dat is al niet te begrijpen. En dat u in die weg, Heere, zondaren meeneemt, die van zichzelf uit afkerig zijn van u en van dat wondere kruis van Golgotha. En we bidden van u, Heere, geeft u maar dat gevolg achter u aan ook deze dag weer is gegroeid. En dat wij ons door het woord van deze dag gevorderd weten, door u, door de hemel, om een volgeling, om een dienaar van die koning te wezen. Heere, wilt u ons brengen op die plaats waar verzoening is, voor die zware schuld die, als we er iets van gaan verstaan, ons met schrik moet vervullen. Simon kwam op die plaats, Wilt u ons er brengen? Wilt u ons er ook telkens weer terugbrengen? Om in de aanbidding van Hem, die zichzelf gegeven heeft, te leven en te sterven. Heren, we danken u voor het woord des kruises, dat ook zo tot ons kwam. Geef dat wij geen toeschouwer zijn, geen toeschouwer blijven, maar dat wij zullen komen in het spoor van Hem die vooraan gaat. De weg van het kruis tot de kroon. Heren, erbarm u over ons en de onzen. U kent onze noden, onze vreugden, onze vragen, onze vrees. Wees nabij en wees goed ook in het verdere van deze dag. Het verdere van de week die we ingaan deze dag. Laat het ons aan uw genade en uw geest toch niet ontbreken. En geef dat wij deze week, Heren, met heilige verwondering zullen staan op Golgotha als de Goede Vrijdag komt. En laat het voor ons een beste vrijdag zijn. Heren, wil genadig verzoening over onze zonden doen, ook van deze middag. Neem weg wat voor u niet kan bestaan. En laat het goede overblijven tot ere van uw naam. Hoor ons dan in de vergeving van de zonden, alleen om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen van Psalm 138, gemeente. Derde, dan zingen zij in God verblijd, aan Hem gewijd, van 's Heren wonderlijke wegen. 138:3. Bewaar het woord, ga heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.